De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgenavond zal de manslidmatenvergadering gehouden worden. Deze avond begint om 7:30. Woensdag zal de jaarlijkse middag gehouden worden. De diensten beginnen 's morgens om 10:00 en 's avonds om 7:00. Volgende week zondag zal dominee A.J.T. Ruijs voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 73, de versen 1 en 12. Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het 12e, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 1 en 12 van 73. stellen ons onder de tucht van de heilige weddersheren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 2 het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt, en dat is ook de voorbereiding op het schriftgedeelte wat we lezen, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 45 tot en met 66. Matteüs 27, vers 45 tot en met 66 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 2, vers 7 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heeren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond het zelf in zuiver fijn lijnwaad en legde dat in een nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggende tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht en de steen verzegeld hebbende.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in Jesaja 53. We gaan weer verder lezen in dat hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Vanochtend lezen wij samen de versen 8 en 9. Jesaja 53 vers 8 en 9, daar lezen wij Gods woord als volgt. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Willen we samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan onze broeder C. Kranendonk uit Puttershoek, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft, langdurig zieken. En in de dankzegging, ze is een verbaasd Kranendonk, ze mocht deze week 89 worden en verblijft in Salem. En ook de familie De Geus Molenaar, die mochten gedenken 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Willen we samen de Heere in ons gebed zoeken. Eeuwige en almachtige God, u van wie gezegd wordt dat uit wie en door wie en tot wie allen dingen zijn. In onze gebeden, Heere, belijden wij onze afhankelijkheid van U. En willen wij onze dankbaarheid uitspreken dat in de weg van Uw voorzienigheid Gij het zo bepaald hebt dat we vanochtend samen mochten komen met de gemeente hier in dit bedehuis. En wat een voorrecht is het, Heere, dat dat huis weer open mocht gaan. Dat Uw woord hier op de kansel ligt, dat het gereed ligt om bediend te worden. En als wij dan ook in het gebed tot U mogen naderen, Heere, dan is dat ook weer een teken van Uw goedheid en genade naar ons toe. Dat wij al onze nooddruft met bidding en smeking onder dankzegging bekend mogen maken bij U. En als wij dan naderen, Heere, tot Uw troon, zoudt U ons dan willen aanzien in die grote bidder aan Uw rechterhand, en wiens gebeden als reukwerk voor Uw aangezicht zijn, die in alles U zo wel aangenaam is, waarvan U gezegd heeft, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Laat zijn volbrachte borgwerk, Heere, Uw hart tot ons in liefde mogen ontvonken. Want wij kunnen voor Uw aangezicht niets meebrengen dat ons enige waardigheid verleent. We kunnen niets aanbrengen waarmee U tevreden bent, waarmee U wel behagelijk bent. Heren, als wij dan in onze verlorenheid en in onze armoede en in onze schuld tot U komen, laten dat niet alleen maar woorden zijn die wij gemeenschappelijk uitspreken in dit gebed, maar laten we er iets van mogen beleven. Zoudt U ons willen aanzien in dat volmaakte lam Gods dat Gij gegeven hebt, in dat dierbare bloed van de gekruisigde, in dat enige offer dat voor U behagelijk is, en ons om Christus wil willen horen, een toegenegen oor willen schenken. Wilt U geven dat wij luisterend en horend naar Uw woord een zegen mogen ontvangen? U weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Of we uitgezien hebben naar een woord van Uwentwege. Of dat het in ons hart mag leven wat eenmaal bij Samuel leefde. Spreek, Heere, want Uw knecht hoort. En laten we dan vanuit die gestalte mogen komen, Heere, vanuit de tekst die we ook samen gelezen hebben, vanuit, kon het zijn ook geloof dat door U gewerkt werd, dat er in U geen bedrog is en dat er geen onrecht in U is. Welzalig, zo hebben we gezongen, die op U betrouwen. Heere, wilt U geven dat er een woord voor ons bij mag zijn, en dat zal het ook zijn, maar dat het ook opgemerkt mag worden. Een woord voor goddelozen. Een woord voor mensen die straf verdiend hebben, maar die dat ook leren erkennen. Die niet meer durven hopen op de hemel, want ze hebben die hemel zich onwaardig gemaakt, maar anderzijds het in de wereld ook niet meer kunnen vinden. Heere, geef dat we mogen zien dat er bij U ruimte is, omdat U een welbehagen hebt. Een welbehagen dat door de hand van Christus gelukkig voortgaat. En dat het door dat welbehagen is dat zelfs wederhorigen bij U mogen wonen. Heer, wat zal dat een wonder zijn voor mensen die ontdekt zijn aan hun verlorenheid, aan hun onbekeerlijkheid, aan het onverbeterlijke vleeselijke bestaan, die soms zo moe en zo moedeloos kunnen worden van zichzelf, maar die toch opgekomen zijn naar Uw huis en die toch in het hart met die vraag leven: is er voor mij nou nog een woord, is er voor mij nog een middel, is er nog genade voor zo iemand als ik ben? Heere, wilt U banden verbreken en wilt U optillen en uittillen boven de angst en boven het gericht? En geven dat we in de Heer Jezus Christus de naam aangewezen krijgen tot zaligheid. En Heere, dat het niet alleen maar bij die aanwijzing zal blijven, niet alleen maar bij de heenwijzing, niet alleen die mogelijkheid in hem mogen zien. Maar Heere, wilt u zelf erin meekomen, zodat er ook de werkelijkheid mag zijn van de verlossing in hem. U weet, Heere, dat er zijn die zo uitzien naar de vervulling van de belofte. Naar de gemeenschap met u. Om met u te leven, om uit u te leven en door u te leven. Opdat het ook hun belijdenis mag zijn en worden. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Heere, wilt u hem dan aanwijzen uit het woord, maar ook toepassen door uw Heilige Geest. Dat Heer Jezus Christus ook ons geschonken wordt. En dat het woord Gods, een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Versterkt worden met kracht in onze ziel. Heere, zo bidden wij u. Zou u die naam onder ons willen doen verkondigen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dan weet u wat er nodig is, Heere. In alle omstandigheden van het leven. In ons geestelijke bestaan voor u. Dan weet u wie dat er nog onbekeerd zijn. En die door u moeten worden stilgezet. Heere, wilt u dat werken. Maar wilt u die bekering ook versterken. En verder leiden. En dat het mag leiden tot hem. In wie gij uw welbehagen hebt. En Heere, zo bidden wij u ook voor onszelf in onze persoonlijke omstandigheden. U weet hoe we ook daarin zijn. Hoe ons leven eruit ziet. Welke gedachten en welke dingen wij meenemen naar uw huis. Heere, wilt u gedenken aan hen die het kruis dragen vanwege rouw en vanwege verdriet, vanwege ziekte en van zorgen, om onszelf of ook vanwege anderen. Er zijn er die grote zorgen kennen, om familieleden, om kinderen of kleinkinderen. Heere, ontfermt u zich over een ieder die tot u verheft het angstig hart. En wilt u, Heere, krachten geven om het kruis te dragen en gewilligheid om die weg te gaan. Eenswillendheid met u. En leren buigen onder dat kruis. Zodat we getroost het als een heiligend kruis mogen ontvangen. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor onze broeder Kranendonk. U weet hoe hij eraan toe is. Hoe het zo grillig is, dat ziekteverloop. Hoe de ene dag er zoveel optimisme is, ook bij de doktoren. En de andere dag is er weer de realiteit van de pijn. Heren, wat vraagt dat veel van hem en van Teuny en van de kinderen en kleinkinderen, de ouders. Niet alleen lichamelijk met name voor hem, maar ook wat doet dat met onze geest. Wat kan een mens er moe van worden? Wat kan hij moedeloos zijn bij tijden? Heren, wilt u zich over hem en over hen allen ontfermen? En Heren, wilt u toch de ziekte genezen en geef dat hij zich steeds beter mag gaan voelen, opdat hij ook op uw tijd weer terug mag keren naar huis om daar aan te sterken. Maar bovenal, Heren, geef dat in deze zo moeilijke weg hij door u gewezen mag worden op die grote medicijnmeester, die niet alleen voor het lichaam, maar bovenal voor de ziel zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft. Werkt dat, Heren, ook in zijn hart. Dat bidden we u voor alle langdurig zieken. We hebben er velen, Heren, ook ze zijn weer in het kerkblad weer opgenomen, die langer of kortere tijd met kwalen te maken hebben. Heren, ontfermt u zich over een ieder. Ook wilt u medicijnen en behandelingen zegenen, ook als er nog laatste pogingen gedaan worden om de ziekte tot stilstand te brengen. Het ziet alles op u. Heren, er mag ook dankzegging gedaan worden voor Kees en Ingrid de Geus Molenaar, die met hun kinderen mochten gedenken 25 jaren getrouwd te zijn. U hebt hen veel gegeven, Heren. Al zijn er ook de schaduwen die er overvallen vanwege zorgen in het verleden, ook nu met zwager Kees. Maar u hebt nog veel willen geven en veel willen laten. Er mag dankbaarheid zijn voor alles wat u geschonken hebt. Heren, dat het ook in hun hart mag leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Wil hij nog sparen en dragen, Heer, ook voor de toekomst, voor elkaar en voor hun gezin. En sterk en ondersteun hen in alle dingen. We danken u ook, Heer, voor de oude zuster Verbaas, die mocht gedenken 89 jaar te zijn geworden. Wilt u haar nabij zijn, Heer, ook in Salem, ook in haar omstandigheden, ook de handicap van het gehoor. Heren, dat ze toch ook doorboorde oren mag ontvangen van u. Om ook op haar hoge leeftijd te horen wat tot haar vrede dient. Sterk haar en ondersteun haar, heren, met allen die deze leeftijden mogen bereiken. Gedenk ons met onze kinderen, met allen die ons lief zijn. Wees met het nog ongeboren leven. Wees met het allerjongste leven dat nog niet naar de kerk kan. De kinderen ook in de kerk. De jongeren, we dragen heel de gemeente aan u op. Heren, wilt u spreken en geven dat wij oren mogen krijgen om te horen. En wilt u ons zo nabij zijn. Vergeef ons genadig al onze zonden. Verzoen onze schuld. Wil de boze weren. En schenk uw geest bij uw woord. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 102, de versen 3, 11 en 13. 3, 11 en 13. Ik voel de krachten mij begeven, het vlees aan mijn gebeente kleven. Het elfde, ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En het dertiende, ach, de Heer heeft mij doen bukken voor het gewicht der ongelukken. Ja, mijn levenstijd verkort. 3, 11 en 13 van Psalm 102. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste van Psalm 85, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de titel Messias, de ambtsnaam van de Heer Jezus Christus, die is wel voor heel veel mensen gebruikt. Het woord Messias, meestal voor mensen die heel veel indruk maakten op het volk, naar wie mensen opkeken, van wie mensen verwachting hadden. Ook in onze tijd wordt dat woord nog regelmatig gebruikt. Zo werd het gebruikt voor de voormalige president van Amerika, Barack Obama, van wie hoge verwachtingen waren. Ik herinner mij toen hij 10 jaar geleden Nederland bezocht, met een groot gevolg dat hij op een dag het Rijksmuseum bezocht in Amsterdam. En wel met 6 helikopters kwam hij onder andere over Katwijk heen vliegen. Heel indrukwekkend allemaal. En dat de directeur van het Rijksmuseum zei: het was alsof de Messias in eigen persoon aankwam. En dan in het echt. Zo werd Obama beschouwd als een Messias. Als een verlosser. En niet alleen worden die woorden toegepast op politici met grote invloed en veel macht. Maar ook op mensen die met enig talent tegen een bal aan kunnen trappen. Johan Cruijff bijvoorbeeld werd ooit de Messias genoemd. En zo zijn er op veel manieren mensen als Messias betiteld en is er grof misbruik gemaakt van dit woord. Allemaal mensen van wie veel verwachting was en tegen wie mensen hoog opkeken. Een Messias met heerlijkheid en gedaante. En ook de Joden verwachten zo'n Messias, want u herinnert zich wellicht dat ik zei dat die rabbijn ooit een keer tegen mij zei, toen ik vroeg van hoe zult u de Messias dan herkennen? Als hij binnenkomt, zo zei hij, dan zullen we allemaal flauw vallen. Veel gedaante, veel heerlijkheid. Maar gemeente, wij horen in deze weken van een Messias spreken die geen gedaante en die geen heerlijkheid had dat we hem zouden begeerd hebben. Een man van smarten en verzocht in krankheid, voor wie ieder zijn aangezicht verborg. En daarom ook inderdaad een verborgen persoon is. Omdat we horende niet horen en ziende niet zien. En de Heere, geef ons verlichte ogen des verstands, opdat wij inderdaad zien mogen op hem zoals hij, zoals God het ziet. En zijn stem mogen horen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! En we gaan verder luisteren naar deze woorden uit Jesaja 53. De gedachten ontwikkelen zich. Telkens weer wordt er een nieuw aspect van het lijden en sterven van Christus verwoord. En vanochtend gaat het dan met name over de dood van de knecht des Heren. Want er wordt gesproken over een graf en zijn dood. De dood van de knecht des Heren. We letten op 2 gedachten. Bezien door mensen. En dan moeten we de woorden natuurlijk gaan uitleggen. En bezien door God. Want u weet, dit lied van de knecht des Heren, dat is ook een soort beurtzang. God is aan het woord, de profeet reageert en vervolgens antwoordt God daar weer op. Nou, dat is ook in deze versen zo. Dus de dood van de knecht des Heren, bezien door mensen en bezien door God. Het zijn geen eenvoudige teksten, gemeente, vers 8 en 9. Het zijn ook volle teksten en ze hebben iets meer weg van spreuken, zoals we dat ook in Spreuken en de Prediker aantreffen. En de Statenvertalers die hebben ook vrij lang over de vertaling van deze beide versen gedaan. En als u in de Statenvertaling kijkt met de kanttekeningen, dan ziet u daar ook verschillende alternatieve vertalingen staan. De uitleg, de verantwoording, waarom ze het op deze wijze vertaald hebben. Er zitten meerdere kanten aan en James Durham, die Puritein die ik een aantal weken geleden noemde, die wel 72 preken over Jesaja 53 heeft gehouden, die heeft er wel een stuk of 5, 6 over deze twee versen gehouden. Dus dat geeft aan dat er allerlei vertalingen en onderwijzingen in zitten. Bijvoorbeeld al in het begin van het vers. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Zo vertalen de Statenvertalers. En dan zeggen ze in de kanttekeningen dat dat wijst op zijn verhoging. Hij is uit de angst en uit het gericht opgenomen. Er bovenuit getild. Nou, dat is zeker een hele legitieme vertaling. En daar kom ik straks in de tweede gedachte wel nader op terug. Maar Luther en Calvijn en ook vele andere verklaarders die zeggen dat hier vooral ook eerst iets negatiefs wordt gezegd. En ook Durham legt daar de vinger bij. En die zeggen dat in de angst en in het gericht, door die angst heen en door het gericht heen, is hij weggenomen, is hij gestorven, dan slaat het allereerst op zijn dood. Door de angst heen, zoals we hem zien gaan in Gethsemane. Dat zijn ziel beangstigd en bedroefd werd. Hoe hij op Golgotha in angst heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In dat gericht heeft gehangen. En zo gestorven is. Dus dan slaat het op zijn dood. En op zijn sterven. En dan wordt daarna gezegd: wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie bekommert zich om zijn leeftijd? Zo zouden we ook vrij kunnen vertalen. Men bekommerde zich er niet om dat hij, dat de Heer Jezus Christus, nog zo jong was. Nauwelijks de leeftijd van 30 jaar voorbij. En als iemand in dat oude Israël als jonge man stierf, dan kon dat wel eens een teken zijn van het oordeel van God. Dat vonden de Joden in diverse psalmen en profetieën verwoord. Bijvoorbeeld in psalm 55, waar de Heere er ook over spreekt, dat mannen des bloeds, in vers 24. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Als je uitgaat van 70 jaar, of zo zeer sterk zijn 80 jaar, de helft van de dagen. Dat is het lot, dat is het oordeel voor de mannen des bloeds en van het onrecht. Nou, de Heer Jezus heeft die helft van die dagen inderdaad nog niet gekregen. Of psalm 102... wat we zo samen hebben gezongen, waarin David smeekt of dat de Heere hem toch niet in de helft van zijn dagen wil wegnemen. Vers 25. Neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Want als de dagen verkort werden, als een mens op de helft van zijn leven stierf, dan kon dat wel eens een oordeel zijn van God. Gods toorn was dan over zo iemand. En zo beschouwde men dus de Heer Jezus Christus. De dood van deze man die in de kracht van zijn leven eigenlijk nog niet eens 30, 33 jaar is gestorven. Wij achten, zo zegt dan de profeet, en hij is dan de vertolker van die mensen die zo denken, wij achten dat hij van God geplaagd, geslagen en verdrukt was. Uit het volle leven weggerukt. En zo zien we, gemeente, hoe de mens van nature hem beziet. En dat hij zo verborgen is in zijn middelaarschap, in zijn borgwerk. Als wij naar hem keken, dan zagen we alleen maar oordeel. Hij werd van God geslagen. En dat wordt nog onderstreept ook door het volgende. Als dan de profeet zegt dat zijn graf bij de goddelozen gesteld is geweest. Dus dat was de bedoeling. Zij stelden zijn graf bij de goddelozen. De Joden hadden de gedachte, het plan om de Heer Jezus bij de goddelozen te begraven. Dat kon twee manieren betekenen. Het eerste was dat ze hem ter plaatse op die kruishovel Golgotha een graf hadden gegeven. En vandaar dat die naam ook hoofdschedelplaats is, vanwege de vele hoofdschedels die daar begraven lagen. En niet zozeer omdat het de vorm had van een hoofdschedel. Nee, er waren daar vele misdadigers begraven. Bij de goddelozen moest Jezus begraven worden. Of wat ook mogelijk is, dat men gedacht had om hem in het dal van de zonen van Hinnom te werpen, waar de vuilverbranding van Jeruzalem was. Waar altijd een vuur brandde en waar altijd wormen kropen, omdat er altijd wel iets lag te verteren. En waar de Heer Jezus dus het beeld van de hel aan heeft ontleend. Waar de worm niet sterft, waar het vuur niet wordt uitgeblust. Het graf van de goddelozen. En zo zag men hem dus, als een goddeloze. Als een godslasteraar. En we hebben ervan gelezen dat ook na zijn dood de fariseeën hebben gezegd, deze verleider heeft gezegd. Zo noemden ze hem. Een goddeloze, een verleider. En gemeente, daarin wordt het beeld getekend van de mens van nature. Als we hem aanzagen, dan had hij geen gedaante noch heerlijkheid. Er was geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Wij achten dat hij van God geplagen en verdrukt was. Zo'n lijdende man van smarten. Daar kun je toch niet tegenop kijken. Geen mens heeft van nature oog voor Christus. Ons oog is gericht van nature op het aardse, op het hier en nu. Op datgene wat in onze ogen begeerlijk is. Op mensen waar we tegen kunnen opzien. Het gaat nog dieper. Paulus zegt, we zijn vleeselijk. We zijn verkocht onder de zonde. En verknocht aan de zonde. En in dat vleeselijke bestaan, gemeente, zijn er allerlei gedachten. En dat kan dan wel eens met een godsdienstige saus worden overgoten. Maar Paulus zegt, dat vleeselijke denken, het vlees bedenken, dat is vijandschap tegen God. En daarom, als Christus voor ons verborgen is, dan is dat niet zomaar een gebrek alleen. Dat wij het rechte zicht op Christus missen. Maar de diepste aard, de diepste wezen van dat bezien van Christus is vijandschap. Vijandschap tegen God. Omdat we zo verblind zijn. Zoals we dat al eerder hoorden, dat het hart verstokt is. En dat de ogen dichtgestopt zijn. En daar gaat de Heilige Geest, gemeente, nu verandering in aanbrengen. En dat gebeurt, zo zeiden we al eerder, meestal, die oude schrijvers noemden dat allengskens, gaandeweg. Als de Geest gaat werken in een mensenhart, dan begint hij gaandeweg oog te krijgen voor geestelijke dingen. En ik las van de week ergens een uitdrukking, of ik hoorde die ergens, dat iemand zei, als de Heere gaat werken, dan worden mensen eerst rooms. Want hij gaat werken. Hij gaat alles in het werk stellen om zalig te kunnen worden. Door de werken. Maar dan op een bepaald moment, als die werken worden afgebroken en als het je niks helpt, dan wordt een mens Luthers, zo zei hij. Dan ga je die vraag stellen, hoe krijg ik een genadig God? En als op die vraag een beginsel antwoord leren krijgen, dan wordt een mens Calvinistisch. Dan wordt het de grote vraag in het leven. En hoe komt God nou aan zijn eer? En uiteindelijk blijven gemeenten door al die verschillende fasen in het geestelijke leven een arm mens over. Die niets heeft waarmee hij God tevreden kan stellen. Die geen waardigheid, die geen verdiensten heeft. En dan zien we dat in het leven van hen in wie Gods geest gaat werken, er die grote levensvragen zijn. Is er nou nog een middel? Is het ook uw levensvraag, gemeente? Bent u zo naar de kerk gekomen met die levende vraag in uw hart? Is er nog genade voor zo iemand als ik ben? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat het u daarom te doen is deze ochtend, om die vraag opgelost te krijgen in uw leven, om daar antwoord van God op te krijgen. Is er voor mij nog genade? En als de Heere gemeente daarin gaat meekomen, als de Heere door zijn geest gaat werken, dan zullen er snaren van de ziel gaan trillen. Als de Heere Jezus Christus ook vanuit dit gedeelte, Jesaja 53, wordt getekend in zijn vernedering. En wordt uitgeschilderd in al de smarten die hij heeft doorstaan. Dan gaat de Heilige Geest daar de ogen voor openen. Een oog krijgen en een verlangen werken naar hem. Och, dat ik hem ken. Dan wordt het anders in een mensenhart, dan wordt het anders in een mensenleven. Want dan ga je er oog voor krijgen wat in vers 4 staat. Waarlijk, het is echt waar. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten die heeft hij gedragen. Ooit heeft de Heer Jezus de vraag gesteld aan de Farizeeën. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En ze konden hem daar niet op antwoorden. Zo verblind. Zo verborgen. Wel gemeente, hoe is het nou in uw hart? In mijn hart. In jouw hart. Wat dunkt u van de Christus? Als hij zo wordt uitgestald. Uitgeschilderd in zijn vernedering. In zijn smarten. In zijn krankheden, in zijn ziekte, in zijn plagen, ja, in zijn lijden, in zijn dood. Wat dunkt u van hem? Wat zijn uw gedachten over hem? Hoe beziet u hem nou? Wie is hij voor u? En gemeente, daar moet echt een antwoord op komen in ons leven. Wie is Christus nou? Dat zal beslissend zijn voor waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. Want dit is toch wat de Vader gezegd heeft. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! En dan komen we bij de tweede gedachte. De dood van de knecht des Heren, maar dat bezien door de ogen van God. Hoe heeft God daar nou over gedacht? Wat dunkt God nou van deze Christus? Gods gedachten, gemeente, komen ook in dit gedeelte openbaar. En dan gaan we het lezen zoals de Statenvertalers dat hebben vertaald. Dat de Heer Jezus Christus uit de angst en uit het gericht is weggenomen. En dit is dus wat God zegt. De Heere komt weer aan het woord. In die beurtzang, nadat de profeet gesproken heeft, neemt God het woord weer. Hij is uit de angst weggenomen. Hij is, zo mag je het ook vertalen, opgetild. Uitgetild boven die angst en boven dat gericht. Dan wijst het op de verhoging van de Heer Jezus Christus en dit woord weggenomen. Lakach staat er dan in het Hebreeuws. Dat komen we ook tegen in Psalm 73, wat we ook gezongen hebben. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen, zo wordt het dan vertaald. Dat is datzelfde woord als hier weggenomen wordt vertaald. En gemeente, dat geeft dus aan dat God de hand heeft gehad in alles wat er met de knecht des Heren gebeurd is. Het is door de hand van God dat Jezus Christus in deze wereld geplaatst is. Het is onder de hand van God waar Christus onder geleden heeft. God heeft de plaag van zijn volk, de schuld van zijn kerk op hem gelegd. Door de hand van God is dat gebeurd. En ook dezezelfde hand heeft Christus uit het gericht opgenomen. En wordt hier dus niet alleen zijn vernedering ons geschetst, maar ook zijn verhoging. Want gemeente, het is toch wel duidelijk, hoop ik, dat wij nooit over de vernedering van Christus kunnen spreken zonder daarbij zijn overwinning, zonder daarbij zijn verhoging ook te prediken. Paulus die zegt, ik heb niet anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, maar altijd in het licht van zijn opstanding. Want als Christus niet is opgestaan, zo zegt hij in 1 Korinthe 15, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Na de kruisiging, voor de opstanding, waren de discipelen zo bedroefd. En zaten ze met gesloten, achter gesloten deuren, in angst en in beven, want alle hoop was vergaan met hem. Maar na de opstanding, toen gingen die discipelen zich verblijden in het kruis en in het graf van Christus. Wij verblijden ons in het kruis, juist omdat hij is opgestaan. En daarom is dat kruis en dat lijden van Christus ook zo'n machtige troost voor allen die onder het kruis zuchten. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, opgenomen in heerlijkheid. En dat is een machtig evangelie, gemeente, in de strijd en in de aanvechting van het geestelijke leven. Hij is eruit opgenomen, hij is weggenomen. Daar wordt een kind van God, als de geest erin meekomt, zo door vertroost. Dat hij niet in dat gericht is omgekomen alleen, maar dat hij er ook uit is opgenomen. Juist als er die aanvechtingen zijn. Die stemmen die van binnen kunnen sissen. Gij hebt geen heil bij God. Hoe kan dit, wat jij nu hebt gedaan of nagelaten, hoe kan dit leven zoals jij leeft nu met genade gepaard gaan? Een oprecht kind van God zou nooit zoiets doen. Je zult nog eenmaal in de handen van die helse Saul omkomen. Die influisteringen, die aanklachten. Hebben we daar weet van, gemeente? Herkennen we de taal van de Bijbelschrijvers, van de psalmdichters met name, die zo heen en weer worden geslingerd, die als op de zeef van de Satan liggen en die heen en weer worden gegooid en op en neer. Wel, vanochtend worden we gewezen op die man van smarten. Hoe de Heere hem opgetild heeft, uitgetild, opgenomen heeft uit die angst en uit het gericht. En hem met eer en heerlijkheid heeft gekroond en hem een naam gegeven heeft boven alle naam. En als we dan met eerbied gezegd, gemeente, aan God de Vader vragen, wat dunkt u van deze Christus? Dan horen we die stem uit de hemel klinken. Deze is mijn zoon. Deze is mijn geliefde. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als de geestgemeente daarin meekomt in zo'n woord. En de Heere gaat aandringen door dat woord. Dan ligt er voor een aangevochten ziel in deze lijdende man van smarten. Zo'n heerlijk evangelie, zo'n blijde boodschap. Een overvloed aan genade. Een overvloed aan vergeving. Een overvloed aan verzoening door voldoening. Zo'n rijkdom, gemeente, die nooit te bevatten en nooit uit te pitten is. Als je zondag 23 alleen al daarbij leest. Hoe ruim, hoe rijk, hoe vol dat het werk van Christus is. En hoe God de Vader daartegen aankijkt. Als een mens door het waarachtig geloof in Christus mag zijn, dan worden daar woorden gesproken, gemeente, die geen mensenkind ooit bevatten kan. Dan ziet God mij aan alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, dan ziet hij mij zo volmaakt en zo volkomen alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht heb die Christus voor mij volbracht heeft. Nou, dan staan de gedachten dan stil. Maar zo beziet God dus de dood van zijn zoon. Daarin ligt een volheid aan genade en aan verzoening. En als je ogen daar maar iets voor open gaan, en gemeente, veel meer zal het niet zijn. Een klein beginseltje. Ach, wat wordt dat bloed dan dierbaar. Juist in het licht van wie ik ben. Voor zo een als ik ben. Wat heeft deze man van smarten toch alles willen doen. Dat Christus nu te zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. En dat vijanden met God worden verzoend. Dan wordt deze zaligmaker gemeente uitgetekend en uitgestald voor arme en ellendige mensen, voor schuldigen. En in hem, gemeente, worden Gods gedachten over de Christus openbaar. Zo ziet God tegen de dood van de Zoon aan. Want in hem wordt de toorn van God openbaar. God, er staat in het avondmaalsformulier, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn Zoon gestraft. Gemeente, het zijn bekende klanken en u zit daar heel geduldig en stil naar te luisteren. Maar hoe is het in uw ziel? Zijn dat woorden die u wel eens met goud, ja met bloed opgetekend hebt gevonden in de schriften? Eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Hij kan dat niet ongestraft laten blijven. Maar hij wil ze niet aan u en aan mij straffen. Hij straft ze aan zijn lieve zoon. Christus ligt onder de brandende toren van God. En zo wordt hij uitgetekend in Jesaja 53. En als dat besef een beetje begint te leven, hoe zwaar de Christus heeft moeten lijden. En hoe hij dat onschuldig heeft moeten lijden. Wie dat iets begint te beseffen, gemeente, die kan eigenlijk niet meer opstandig zijn onder het kruis. Die kan niet meer murmureren en klagen. Want als we dat doen, zo zegt Asaf, dan geeft dat aan dat we een groot beest bij God zijn. Dat we zo onvernuftig zijn en dat we niet verstaan. Dat we blind zijn voor wie we zelf zijn. Blind voor wie God is. In zijn recht om ons niet alleen tijdelijk, maar ook eeuwig te straffen. Maar ook blind voor deze Christus. Maar als je daar dus iets van mag verstaan, dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is. Dat hij daar, en zegt uw ziel dat ook, in mijn dood is ingegaan. Dat het mijn schuld is, waardoor zijn kroon werd gevlochten en zijn beker werd gevuld. Dat prachtige gedicht van McCheyne. Binnenkort, jongelui, krijgen jullie ter afsluiting van het catechisatieseizoen een boekje van Robert Murray McCheyne mee. En hoop ik nog iets over deze jong gestorven predikant te vertellen. Die het gezien heeft, het is mijn schuld. En die daarom ook niet opstandig kon zijn. Vanwege zijn ziekelijke lichaam, waardoor hij maar 29 jaar oud is geworden. Maar die mocht in dat gedicht mocht zeggen: nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Hij droeg dat kruis en het woog zo zwaar, maar hij ziet en hij zag: het is heiligend. Want Christus is niet in de dood gebleven. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Dat kruis, dat heeft hij volmaakt gedragen. Totdat God de Vader zei: en nu is het genoeg. Nu is het voldoende. En toen heeft Christus het uitgeroepen. Het is volbracht. Het is genoeg. En allen die door het waarachtig geloof, gemeente, aan deze Christus mogen worden verbonden. Allen wier ogen open zijn gegaan voor de noodzakelijkheid van deze borg. En voor het feit dat zijn bloed genoeg is. De algenoegzaamheid voor de zonde. En de dierbaarheid die er in dat lijden en sterven te vinden is. Dat het zo kostbaar is wat Christus gedaan heeft. Ja, die zullen door de Heilige Geest ook bedeeld worden met vrede in het hart. Want er is vrede door het bloed des kruises. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dan word je ook uit de angst en uit het gericht weggenomen. Dat gebeurt hier in het leven al bij tijden in beginsel. Kan het wel eens gebeuren dat je door het zien op Jezus uitgetild wordt boven je angst. Dat je uitgetild wordt boven het gericht. Dan moeten al die aanklagers zwijgen. Zoals we dat vorige week met Psalm 23 hebben gezongen aan de avondmaalstafel. Gij richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartij. Dus die worden dus een moment op afstand gezet. Dan word je er bovenuit getild. En dat voel je ook in je hart. Dat gebeurt niet in een hoek, zoals een van de profeten het zegt. Daar ben je bij. Dan gebeurt er de bewustheid van je hart, dat er vrede in je hart komt. Dat je adem mag halen. Dat je even geen last hebt van de aanklagers. Even geen last hebt van de angst. Maar dan mag het goed zijn tussen God en tussen je ziel. Dan mag het vrede zijn door het bloed des kruises. Welzalig, zo hebben we gezongen met de psalm die de kinderen van de zondagsschool moeten zingen. Die vast op hem betrouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Wat dunkt u van de Christus? Dan hoor ik iemand zeggen in zijn ziel: zulk een is mijn liefste. En zulk een is mijn vriend. Hij is schoner dan alle mensenkinderen. Want er is genade in zijn lippen uitgestort. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dan wordt hij met recht de Messias, de Christus der schriften. Dan ondervind ik in hem allerlei vertroostingen. Uit het gericht is hij weggenomen. En gemeente, laten we het nog maar even toch onderstrepen wat hier staat. Dat gericht, dat komt er toch aan. Er wordt toch gesproken over een graf. En er wordt over gesproken over een dood. Daar gaat het toch naartoe in ons leven. En dat is iets afschrikwekkends toch. Het graf. Zoals men vroeger zei, de groeven der vertering. En James Durham, als u die preken leest, dan, en dat is echt iets ook van die oude schrijvers, hoe dat hij het in al zijn gruwelijkheid ook uittekent wat er met een mens, wat er met een lichaam gebeurt in het graf. Job zegt er ook iets van, als zij na dit mijn vlees doorknaagd zullen hebben. En ach, als je bij een geliefde staat die zojuist is overleden, je ziet hoe de dood bezit neemt van iemand die je zo lief was. Dan snijdt dat door je ziel. Die angst en het gericht. Oh, we hebben niet goedkoop gezondigd, gemeente. Wat is de dood toch verschrikkelijk. Wat is het graf toch een vreselijke plaats. Denken we daar toch wel eens genoeg over na, alstublieft. Leven we daar niet aan voorbij? We moeten sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. Dat is voor het gericht van God gesteld worden. Daar kun je niet makkelijk over denken. Dat grafgemeente is door Christus geheiligd. Zijn graf is wel bij de goddelozen gesteld. Maar nu heeft God hem een plaats gegeven bij de rijken. En we kennen ook nog zoiets als een eervolle begrafenis. Of zoals de vroege kerk het wel noemde, een christelijke begrafenis. Dan is er bij dat verdriet. En bij de smart. Toch ook iets eervols. En dat heeft God gedaan. God heeft hem een eervolle begrafenis gegeven. Hij heeft het Jozef van Arimathea, die rijke man. Die voor zichzelf een nieuw graf had uitgehouwen. Heeft hij in zijn hart gegeven dat Christus daarin begraven zou worden. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat, redengevend dus, omdat er geen bedrog, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Nooit onrecht gedaan, nooit heeft hij één verkeerde daad gedaan. Wie van u overtuigt mij van zonde, zo kon hij zeggen. Nooit heeft hij oneerlijk gesproken. Nooit is er bedrog in zijn mond geweest. Altijd oprecht geweest. En God de Vader heeft dat gezien en heeft hem gekeurd. Zoals vroeger de priester het lammetje keurde dat geslacht zou worden. Dat moest een volmaakt lam zijn. Dan ging de priester of de leviet met zijn handen door de vacht heen. En hij voelde aan de pootjes van dat lammetje. Of dat het niet gebroken was geweest. Hij bekeek de ogen van dat lammetje. Hij keek in de mond van dat lammetje. Het moest helemaal volmaakt gaaf zijn. Ze mochten geen gebrekkig lam geven. Wat toch niet gebruikt kon worden. Waar toch geen leven in zat. Nee, het moest een volmaakt, gezond lam zijn. En zo heeft God de Vader met eerbied gesproken ook dit lam gekeurd. En hij heeft gezegd, ik heb in hem mijn welbehagen. Er is geen bedrog en geen onrecht in hem. God is tevreden met dit lam. En weet u het nog, vorige week, gemeente, die opmerking, die vraag die bij Kolberg in zijn hart leefde. Die God hem in het hart gaf, bent u nou tevreden met mijn lam? Ja, Heer, ik ben er tevreden mee. Dan ben ik ook met u tevreden, want God is volmaakt tevreden met dit lam. En daarom is hij bij de rijken in zijn dood geweest, een eervolle begrafenis geweest. Er is geen onrecht in hem. Er is geen bedrog in hem. En gemeente, dat mag voor Gods kerk, ja, dat mag voor een ieder. Toch iets zijn waar hij zich aan vast mag grijpen, dat je op hem aan kunt. Dat hij een waarmaker is van zijn woord. En ja, daar zit natuurlijk aan de ene kant natuurlijk ook iets in van bedreiging. Hij houdt getrouw zijn woord. Wij leggen dat meestal positief uit naar de beloften toe. Maar gemeente, houdt u er ook rekening mee dat de Heer Jezus Christus ook zijn bedreigingen staande houdt. En dat die ook niet leeg tot een wederkeer. Ook in zijn bedreigingen is er geen bedrog in zijn mond. Kus de zoon, zo zegt Psalm 2, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Maar hier is het vooral positief bedoeld. Juist ook voor een arm en ellendig en schuldig volk. Dat geen waardigheid, dat geen verdienst in zichzelf vindt. Er is geen bedrog in zijn mond. En aan de ene kant heeft dat iets eerlijks, omdat de Heer Jezus ook eerlijk zegt dat het echt niet makkelijk is om hem te volgen. Wie mij wil volgen, zo zegt hij, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf. Vergis u niet, gemeente, het volgen van Jezus is echt niet makkelijk. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. En daar komt Gods kerk achter. Dat geen woord te veel gezegd is. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Maar heb goede moed, zegt de Heer Jezus Christus dan, want ik heb de wereld overwonnen. En dat geeft gemeente zo'n steun in het geestelijke leven, want dat hij geen bedrog heeft gesproken, dat heeft vooral ook voor zijn beloften zoveel betekenis. Je kunt op dat woord aan. Hij is een waarmaker van zijn woord. Als hij spreekt en hij geeft er geloof bij, dan wordt dat woord zo vast en zo zeker. In hem is geen bedrog en geen onrecht gevonden. God is onze toevlucht en een sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden. Een hulp in benauwdheden, dat geeft kracht in je ziel. Dat je mag bevinden dat hij is zoals hij zegt dat hij is. Zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Er is niemand die ze uit mijn hand zal rukken. Op mensen kunnen we niet aan, gemeente. We kunnen niet eens op ons eigen aan. Ons eigen hart is bedriegelijk. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk, wie zal het kennen? En daarom hoor je Gods kerk ook zo vaak bidden, Heere, doorgrond me. Ken mijn hart, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Maar gemeente, het woord van God, het woord van Christus, dat is ja en amen. Dat is waar, dat is zeker. Daar kun je de vinger bij leggen, daar kun je het hoofd op neerleggen. In ons is geen waardigheid. Onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Onze teerste gebeden, ze zijn bezoedeld met ongerechtigheden. Het ligt alleen in hem. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht, is het bedrog nooit gevonden. En daarom wordt hij zo dierbaar in zijn woorden, in zijn werken, in zijn wonderen, in zijn persoon, in zijn naam. De naam Jezus, zaligmaker van zondaren. John Newton heeft er nog eens een keer een prachtig gedicht over gedicht. U kent John Newton, die voormalige slavenhandelaar, de dichter van Amazing Grace, predikant in de Engelse kerk in de 19e eeuw. Een van zijn mooiste gedichten is ook deze. How sweet is the, how sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Het verzacht zijn verdriet. Het geneest zijn wonden. Het verdrijft zijn angst. Dierbare naam. De rots waarop ik bouw. Mijn schild en mijn schuilplaats. Mijn nooit falende schatkist. Gevuld met grenzeloze schatten van genade. Jezus, mijn herder. Mijn broeder. Mijn vriend. Mijn profeet, mijn priester, mijn koning, mijn Heer, mijn leven, mijn weg, mijn einde. Aanvaard de lof die ik u breng. En mogen de muziek van uw naam mijn ziel verkwikken in de dood. Amen. eindigen we met dankzeggingen. Heere, geef toch dat wij in ons aller hart die dankzegging van de apostel als een echo mogen weer klinken. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat heeft u bewogen, Heere? Wat zijn die redenen in uzelf geweest dat u in uw welbehagen u een volk tot een eigendom beschikt heeft? En dat u die enig geboren en veel geliefde zoon, die spelend was voor uw aangezicht, naar deze donkere, moordzuchtige wereld gezonden hebt, om daar een prooi voor het roofgedierte te worden, maar om zo in die weg van lijden en sterven tot heerlijkheid op te klimmen, om zo de schuld van uw volk uit uw boek te doen en geen van hun zonde aanziet. O Heere, geef dat we er toch alles voor zullen doen. Onze zaligheid met vrezen en beven zullen werken. Hopend en betrouwend op u en op uw woord, waarin geen bedrog en geen onrecht gevonden is. Op u kunnen we aan, Heere. U bent een waarmaker van uw woord. U zult uw waarheid nimmer krenken. Heere, schenk dat als grond onder de bevende voeten. Schenk dat als de plaats waar onze bevende hand zich aan mag vastgrijpen. En waar ons oog op mag zien. Op die gekruisigde Christus. En troost vinden in zijn bloedwonden. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Wilt u aan de kinderen van de zondagschool gedenken? Wilt u ook hen helpen? De leiding? We danken u, Heere, dat ook zij mogen worden onderwezen in deze dingen. En wilt u het op kinderlijke wijze ook openbaren en uitwerken in hun hart, opdat ze al jong u de Heere mogen zoeken en vrezen. Heere, wilt u zo onze zonde genadig vergeven, maar ook het uwe met uw zegen bekronen. En breng ons ook deze middag weer bijeen, om Jezus wil. Amen. Psalm 32 vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.